De schriftlezing voor deze middag vindt u in het tweede boek der Koningen, het derde hoofdstuk, de verzen 4 tot en met 20.
Mesa, nu de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan den koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Agab gestorven was, dat de koning der Moabieten van den koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijde uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat den koning van Juda, zeggende: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in den oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt. Zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zeide: door welke weg zullen wij optrekken? Hij dan zeide: door den weg der woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen, en de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zeide de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in de Moabieterhand te geven. En Jozefat zeide: is hier geen profeet des Heeren, dat wij door hem den Heeren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zeide: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide: des Heeren woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot den koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Doch de koning van Israël zeide tot hem: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in de Moabieterhand te geven. En Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, den koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan brengt mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. En hij zeide: zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele rachten. Want zo zegt de Heere: gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slechts in de ogen des Heeren. Hij zal ook de Moabieten in uw lieden hand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan, en zult alle goede bomen vellen, en zult alle waterfonteinen stoppen, en alle goede stukken land zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, zie, water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd.
Gemeente, kerntekst voor als uitgangspunt voor de prediking van vanmiddag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 3 en daarvan de verzen 11a, 16 en 17 en vers 20, waar we Gods woord, onze tekst, aldus lezen. 11a, en Jozefat zei: is hier geen profeet des Heren, waardoor wij door hem de Heere mochten vragen. Dan 16 en 17. En hij zeide: zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, gij zult geen wind zien en zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. En dan vers 20. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Wat wij in ons leven nodig hebben, dat is vooral dat de Heere ons door zijn woord en geest zijn wegen bekend maakt. We hebben dat bekende versje gezongen. Een versje dat we als kind al leren. En ik denk dat alle jongens en meisjes meegezongen hebben zojuist. Toen we op Psalm 25 vers 2 zongen, dat kennen jullie toch wel. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat leer je als je jong bent. En dan groei je nou nooit bovenuit. En ook als je oud geworden bent, blijft die psalm nog hoogst actueel. Dit gebed is voor ons allen nodig. Niemand kan bij eigen licht gaan. Ons eigen licht leidt ons op een dwaalweg. Als onze eigen koers uitzetten naar onze eigen inzichten, dan moet het verkeerd gaan. Dan mislukt ons leven. Hoe zullen we ons pad zuiver houden als we het houden naar het heilig blad? We zijn daar van nature zulke dwazen. We zijn verduisterd van verstand. Alleen God is in staat om ons verstand te verlichten. Hij alleen kan ons de ware wijsheid leren. En daarom is het zo nodig dat de Heer ons telkens weer onderwijst door zijn woord en geest. En hoe nodig het is dat het woord in ons leven is. Dat het wel zal gelukken, dat blijkt wel uit het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt uit 2 Koningen 3. We bedienen u het woord van God en we spreken tot u over Elisa brengt Gods woord aan de geallieerde legers die kampen met gebrek aan water. En we letten op een drietal gedachten. Allereerst de vraag naar het woord, de boodschap van het woord en de vervulling door het woord. Elisa brengt Gods woord aan de geallieerde legers die te kampen hebben met gebrek aan water. De vraag naar, de boodschap van en de vervulling door het woord. Onze tekst verplaatst ons naar een ander gedeelte van het land Kanaan, Palestina. Vanmorgen zagen we een vrouw in Syrofenicië, dat aan de westkust ligt van het land Kanaan. Nu zijn we aan het andere gedeelte van dit land. Het verplaatst ons naar het gebied tussen Moab en Edom. Ik weet niet of u het kaartje van Palestina voor de aandacht hebt. Er zijn wel eens van die bijbeltjes waarin ook landkaartjes staan afgedrukt. We weten dat Kanaan doorsneden werd door de Jordaan. Vanuit het meer van Galilea stroomt de Jordaan in zuidelijke richting en mondt uit in de Dode Zee. Nu ten oosten daarvan in het Overjordaanse. Daar woonden de volken, de Edomieten en de Moabieten. En Moab was al vanaf de dagen van David belastingplichtig. Ieder jaar moest hij een prijs betalen, omdat het onderworpen was aan de regering van David, 100.000 rammen en 100.000 dieren met de wol. Het was een behoorlijke verplichting die Moab moest volbrengen. Maar koning David is gestorven. En ook Achab is gestorven, de koning van Israël. En dan neemt de koning van Moab zijn kans waar om afvallig te worden, om in opstand te komen tegen koning Achab en de andere. Ahazia heeft hem opgevolgd, maar die is lang ziek geweest. Hij is door de tralies gevallen en is van zijn val niet meer hersteld. En na hem is zijn broer Joram koning geworden over het tienstammenrijk. En Joram zal alles in het werk stellen om Moab weer aan zich te onderwerpen. Maar dat zal hem niet meevallen, want Moab heeft inmiddels zijn steden versterkt. En daartoe verzamelt Joram het leger, hij monsterde het en kwam tot ontdekking dat het ontoereikend was om daarmee op te trekken tegen Moab. Hij doet een beroep op Jozefat, de koning van Juda, en op Edom, die ten zuiden van Moab wonen. En ze nemen de uitnodiging aan. Jozefat zal zich scharen achter de legerscharen van Joram. En ook Moab zal zijn medewerking verlenen. En er wordt een krijgsplan uitgestippeld. En Jozefat, die stelt voor om Moab niet aan te vallen vanuit het noorden, maar vanuit het zuiden. Waarom? Dat had verschillende voordelen. Want Moab verwachtte niet anders dat de aanval zou plaatsvinden vanuit het noorden. En ze hebben de noordgrens versterkt en verstevigd, zodat er niets kan gebeuren. En verder, Jozefat is ervan overtuigd dat Edom de kant zal kiezen van Juda en van Israël. Want Moab was schatplichtig aan Israël en Edom was het aan Juda. En zo rukken ze op, ze trekken om de Dode Zee heen om Moab vanuit de zuidelijke grens, de grens tussen Moab en Edom, aan te vallen. En wanneer de legers op mars gaan, verloopt alles precies zoals ze gedacht hadden. Strategisch was de aanval door beide koningen goed opgezet. En wanneer de legers op mars gaan, dan verloopt de tocht voorspoedig. Na 7 dagmarsen komen ze aan in het grensgebied tussen Moab en Edom. Men had 3 legers bij elkaar waar Moab onmogelijk tegen op kon. Proviant was er genoeg. Een hele kudde slachtvee kwam achter het leger aan. Het was allemaal prima voor elkaar. Het moest toch wel heel raar gaan. Zouden ze die slag niet winnen? Maar ze hadden op 1 ding niet gerekend. Ze waren ervan uitgegaan dat ze tijdens de opmars voldoende water zouden hebben voor zichzelf en voor hun lastdieren. En normaal gesproken was dat ook het geval geweest. Maar nu blijkt dat ze in een vrij woest gebied tevergeefs naar water zoeken. De wadi's, de rivierbeddingen, die staan zonder water. Alle beekbergjes, bergbeekjes, die zijn uitgedroogd en er is nergens water te vinden. En dorst, dat is een sterke vijand. Want als de lastdieren niet kunnen drinken en de manschappen zich niet kunnen laven, ja, dan staan ze voor de dood opgeschreven. Dan zullen ze onherroepelijk verslagen worden. En ze dachten nog wel zo dat ze alles tot in de puntjes in orde hadden. Er kon er niets meer gebeuren. En kijk, God blaast erin. En als er niets verandert, dan loopt het nog allemaal in het honderd. Wat nu? Joram, de koning van Israël, is ten einde raad. Hij klaagt, ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in de hand van de Moabieten te geven. In feite geeft hij God de schuld van dit onheil. Hij weet alleen maar opstandig te klagen. Is me dat wat? De Heer heeft ons in de val laten lopen. Heeft ons opgeroepen tot de strijd. Dat is nog maar de vraag. Want we lezen nergens van een bevel dat de Heer Joram en de andere koning een opdracht geeft om de aanval te richten op Moab. Maar en hij heeft het gedaan om ons in de hand van de Moabieten te geven. En zie je wel, dan loopt alles vast. En daar openbaart zich ook de geest van Joram. God heeft ons overgegeven in de handen van de Moabieten. Hoe anders is het met Jozefat, de koning van Juda. Jozefat meent stellig dat hij in de weg van de Heere is. En toch loopt alles vast. En nu komt hij er niet meer uit. Hij weet het niet meer. En in die nood heeft hij een diepe behoefte opnieuw het woord des Heeren te horen. En terwijl Joram alleen maar weet te klagen, vraagt Jozefat, is hier geen profeet des Heeren, dat we door hem de Heeren mochten vragen? Er is nood. En die nood is niet gering. Watergebrek is erg, heel erg. Achter dat watergebrek staat de dood. En in die nood gaat Jozefat vragen naar het woord des Heeren. Hij weet dat alleen bij de Heere uitkomst te verwachten is. Hij weet dat hem geen nood te groot is. Dat er bij God geen onmogelijkheden zijn. Dat geen ding hem te wonderlijk is. En in Jozefat's hart leeft het. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja, Jozefat vraagt naar de Heeren en zijn sterkte. Mensen kunnen geen uitkomst bieden. In die droogte is Gods hand. En nu is het bij Jozefat, Heere, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid. Hoe komt het dat het zo in het leven van Jozefat is? Ach, vrij eenvoudig. Jozefat vraagt hij naar het woord des Heren, omdat hij een band aan de Heren heeft gekregen. God is voor hem geen onbekende. Hij heeft al eerder in zijn leven de waarde van het woord des Heren leren zien. Hij heeft in dat woord de God van dat woord ontmoet. God heeft deze koning door zijn woord en geest aan zichzelf verbonden. En nu is het niet zo dat Jozefat deze verbondenheid aan de Heere elk moment gevoeld. Hij heeft ook nadat hij de Heere heeft leren kennen een dwaalziek hart. En Jozefat moet het belijden dat hij meermalen als een schaap in het rond gedwaald heeft die zijn herder heeft verloren. Maar zie, als dan weer de nood aan de man komt, als die dan weer vastloopt, dan komt hij bij de Heere terecht. Dan verstaat hij het weer dat hij bij de Heere moet zijn. En dan trekt die band weer. Dan is het besef weer levendig. Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Van nature hebben we dat niet. Van nature lijken we allemaal op Joram. dan hebben we de Heere niet nodig. En dan is er geen band met hem. Maar gelukkig als de Heere door zijn woord en geest ons leert dat we buiten hem niet gelukkig kunnen zijn. Dat buiten hem geen leven mogelijk is. Wat een zegen als we dat leren verstaan. Dat we door onze zonde God missen. En als we gaan ontdekken dat we hem toch zo nodig hebben. Dan wordt ons Gods gemis een groot verdriet. Gemeente, dan wordt er een roepen tot de Heere geboren. Weten we daarvan, gemeente, van die nood? Vanmorgen hebben we er ook wel iets van gehoord, op een andere zin. Mag dat u uitdrijven tot de troon der genade, mag u het de Heere voorleggen. Is het uw gebed ook? Heere, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Gemeente, er is een middel om dat te horen. En dan de boodschap van het woord. Een van de soldaten van Joram, die de vraag van Jozef had gehoord heeft, die geeft op die vraag antwoord. Hij vertelt dat Elisa de profeet in het leger is. En wanneer Jozef wat de naam van Elisa hoort, dan haakt hij er dadelijk op in. Elisa, des Heere woord is bij hem. Hij kent hem. Hij heeft van hem gehoord. Hij weet dat dat inderdaad een profeet des Heere is. Gods woord is bij hem. Dat staat voor Jozefat vast. En Jozefat krijgt nieuwe moed. Hij ziet er de voorzienige hand van de Heere in. Dat de Heere Elisa heeft laten meegaan en meetrekken in het leger. En dadelijk gaan de drie koningen naar Elisa. Elisa bevindt zich in het dal. En als hij die drie koningen ziet afdalen van de hoogte en tot hem komen, dan weet hij wat hem te doen staat, nog voordat een van hen iets heeft kunnen zeggen. Richt Elisa zich tot Joram. En dat zijn geen strelende woorden. Vermanend en bestraffend richt de profeet zich tot Joram. Wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader. Ga naar de profeten van uw moeder. Laat die het zeggen. Zoek daar uw uitkomst. Hij pakt hem hard aan. Anders heb je de Heere ook niet nodig. Maar nu in nood verkeert, is de Heere goed genoeg. Nu mag de Heere hem uit de nood helpen. Laat hem maar naar de profeten van zijn vader en zijn moeder gaan. Laat die hem helpen. Dat is een hard woord. En Elisa laat hem weten dat hij hem eigenlijk geen blik waardig keurt. Het is dat Jozefat erbij is. Maar anders had deze koning Joram, had hij deze koning Joram aan zijn lot overgelaten. Waarom? Omdat Joram zich ook niet om de Heere bekommert. Hij kan de Heere missen. En nu ja, nu hij in de nood verkeert. Nu is de Heere goed genoeg. Hoeveel leven zo niet. De Heer is best. Maar we houden hem voor het lest. Als een soort laatste hulp bij ongelukken. Als we er helemaal niet meer uitkomen, dan mag God er aan te pas komen. Maar voor de rest bepalen we zelf onze eigen levensweg wel. Gemeente is een hard woord. En Joram zal geschrokken zijn. O, was hij maar geschrokken tot bekering. Was hij maar door de schrik tot het geloof gekomen. En zo is het nog, gemeente. Alle die in hun onbekeerlijkheid voortleven, die moeten niet denken dat het woord van God hen streelt. Gods woord veroordeelt hen. Gods woord komt hard aan. Gods woord dreigt en oordeelt en bestraft. Bedenk dat wel. Als we de Heere wel kunnen missen, dan zullen we het moeten horen dat de Heere zegt, wat heb ik met u te doen? Dan verdienen we dat de Heere ons aan onszelf overlaat. Dan zegt hij, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar zo hard als het woord tegen de onbekeerlijke klinkt, zo liefdevol en zo vertroostend, klinkt dat woord tot degene die de Heere vrezen. Voor mensen zoals Jozefat zijn, die de Heere niet kunnen missen, en wier hart hunkert naar het moment dat ze zijn stem mogen horen. En ga maar na wat Elisa verder zegt. Elisa is hevig verontwaardigd over de huichelarij van koning Israël, koning Joram. Fel is hij tegen hem uitgevaren. Zijn ziel is innerlijk bewogen. En wanneer Elisa deze woorden tot Joram spreekt, dan trilt zijn ziel van heilige verontwaardiging. Moet zo'n dominee ook niet het woord bedienen. Als hij de goddeloze waarschuwt, moet dat dan door zijn ziel gaan. Ik heb eens gehoord van een Schotse dominee, die een jonge broeder op bezoek kreeg. En die jonge dominee die zei, ik heb over de hel gepreekt. Toen zei die oudere dominee, dan heb je dat toch wel wenende gedaan. Het gaat om mensenzielen. De profeet is diep geschokt door het verschrikkelijke gebeuren. En Elisa voelt behoefte om tot rust te komen. En daarbij kan goede muziek die diensten bewijzen. Hij vraagt om een speelman. Iemand die een snaarinstrument bespelen kan. En als die er is en begint te spelen, dan wordt het rustiger van binnen. Dan komt Elisa tot rust. Muziek heeft een rustgevende werking. Zie maar bij Saul, die rustig wordt als David daar op de harp speelt. Dan wijkt de boze geest van Saul. Trouwens, muziek is een van de schoonste gaven die de Heer aan de mens gegeven heeft. Is iets hemels. Elisa wordt er rustiger onder en de Heilige Geest komt weer op hem. Wat kan muziek, als u zich zondags voorbereidt op de dienst en de welluidende klanken van het orgel rollen door het kerkgebouw heen. Wat kan dat al een zegen zijn? Wat kan dat al een voorbereiding zijn op de dienst en op de prediking? De geest, de profetie vervult hem, zodat hij in staat is om het woord des Heren te spreken, te zeggen wat er gebeuren moet, om uit de noodsituatie van het watergebrek te komen. En dan spreekt hij zeer vertroostende en bemoedigende woorden, dat de Heere voor water zal zorgen. Ge zult geen wind zien en ge zult geen regen zien. Nochtans zal het dal gevuld worden, zodat gij drinken zult, gij en uw beesten. Het zal een wonder zijn. Niemand zal een druppel regen voelen. Niemand zal opmerken dat er winden gaan waaien. En de winden die drijven toch de wolken, zodat het water zich kan ontladen. En zodat iedereen zich verfrist en kan laven. Nee, niemand zal een druppel regen merken. Niemand zal een zuchtje wind voelen. En toch zal het dal vol water zijn. En zo zal de Heer hen sterken. Zo zal de Heer hen de overwinning geven. De heerlijke belofte mag de profeet dus aan de geallieerde legers geven. Een belofte die spreekt van Gods macht en van zijn genade. Maar die belofte is er niet alleen. Gods woord spreekt niet alleen wat Hij doen zal. Zeker Hij zal voor water zorgen. Hij zal die legers voor de dood bewaren. Maar Elisa zegt nog iets meer. Hij spreekt niet alleen van wat de Heere doen zal. Maar Hij spreekt ook van datgene dat de mensen moeten doen. God verbindt aan zijn belofte een bevel. Gods belofte gaat altijd gepaard met een bevel. Belofte en bevel, belofte en eis horen bij elkaar. En die twee zijn niet van elkaar te scheiden. Zit in het... in de doop zijn belofte geeft. Dan wordt ook de eis gesteld. Dat wij gelijk aan alle verbonden twee delen begrepen zijn. Zo worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Omdat we Heere zouden vrezen dienen. Er zal water komen, ja. Maar als dat water door de droge wadi stroomt. Dan zal het zo weer wegstromen. Dan blijft het water niet staan en dan gaat het in de diepte. En dan blijven de wadi's, de rivierbeddingen nog zonder water. Maar die moeten de manschappen, ze moeten greppels graven. Sleuven graven. Ze moeten grachten graven. En als dan het water komt... dan blijft dat water in de greppels, in de grachten. En staan en kunnen ze drinken. Gemeente, het water is en blijft zijn gave. Maar toch schakelt de Heere de mens erbij in. Nee, God wil geen luie en lijdelijke mensen... die een afwachtende houding aannemen. Daarom luidt het bevel des Heren: maakt u in het dal vele grachten. God wil dat de soldaten hun wapens zullen neerleggen en spaden en schoppen zullen nemen om de grond te gaan bewerken. En het dal, de wadi, door droge beddingen, sleuven en greppels graven. Ik kan me voorstellen dat die soldaten daar vreemd van opgekeken hebben. Grachten graven om water op te vangen. Maar waar moet dat water vandaan komen? Er is geen druppel water te bekennen. En toch, het was Gods bevel. Grachten in het dal. En dat onder een strak blauwe hemel. En er is geen wolkje... aan de hemel te zien, ook niet als eens mans hand. Maar wat zal het voor de soldaten onzin geweest zijn. Ze zullen begonnen zijn met tegenzinnen, met morren en met mopperen. Wat is dat nou voor onzin? Waar moet dat water nou toch vandaan komen? Maar koning Jozef had heeft zo niet gedacht. Hij die begeerde Gods woord te horen... heeft dat woord ook geloofd. En heeft het verstaan. Dat de Heer een mens wil inschakelen. Op Gods woord mag hij hopen. En in gehoorzaamheid aan het woord des Heren. Wil hij doen wat de Heer van hem eist. En zo is het nog, gemeente. We zagen dat er nood is in ons leven. Er is geen mens die ons uit die nood redden kan. Alleen God kan uitkomst geven. En nu luidt het woord des Heer, ik zal water geven. Hij wil het water des levens schenken. Hij wil de dorstige ziel laven. Hij wil de mens die dorst naar God, naar de levende God, verkwikken met stromen van zegeningen. Hij wil heil doen zien aan alle die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Aan mensen die vragen naar de weg ter ontkoming om weer met God verzoend te worden. Dat zegt Gods woord. En door die heilrijke toezeggingen kan het hart van zondaren verruimd worden. Maar de Heere zegt er iets bij. Hij wil voor dat water des levens zorgen. Maar met eerbied gezegd, God doet niet iets wat we zelf kunnen doen. Om dat water des levens op te vangen en ervan te kunnen drinken, komt de goddelijke opdracht: maak u vele grachten in het dal. Ze moeten aan het werk. We mogen niet met onze armen over elkaar gaan zitten afwachten tot God het belieft om het een keer te geven. We mogen niet werkeloos blijven en lijdelijk toezien. God geeft opdracht: grachten graven. En hoe dan? Nog heel eenvoudig, gemeente. Alles in het werk stellen om het heil van de Heere te ontvangen. Mag ik wat noemen? Dat u trouw in Gods huis komt. Dat u iedere zondag biddend opgaat naar Gods huis. Dat u bidt voor uw dominee, dat hij hem de woorden in zijn mond zal leggen. Dat zijn prediking tot zegen zal zijn. Het woord te onderzoeken. Jongens en meisjes, wat is dat nou? Grachten graven, dat geldt ook voor jullie. Dat is trouw naar de catechisatie komen. Trouw je vragen leren. Dat biddend doen. Niet toegeven aan de gedachte dat je het zo druk hebt en dat je er niet aan toekomt. Dat is een leugen die de duivel ons influistert. Die zoekt ons altijd weer van de Heer af te trekken. En als we dat gaan menen, dan heeft de duivel ons door listen gevangen. Grachten graven. Dat is de tijd ervoor nemen om de Bijbel te lezen. Je hebt toch wel een Bijbeltje, jongens, op je nachtkastje. En lees je daar ook uit. Misschien met een dagboekje erbij. Onderzoek je het woord van God op de vereniging en op de club en met elkaar grachten graven. Het is je ziel opheffen tot de Heere. In het onderzoek van zijn bevelen waken. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. En zeker daar geeft de Heere zijn zegen over. Daar zal de Heere voor het water zorgen. Dan zal de Heere voor de zegen zorgen. Dan zal het heil geopenbaard worden. Want hij zegt het toch, wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En dat wordt ervaren door de geallieerde legers. Gemeente, dat woord wordt vervuld. Nee, er is er niet één die de wind gevoeld heeft. Er is er niet één die de regen heeft horen ruisen. En toch, de volgende morgen stromen de greppels in het dal vol. Er komt water uit de weg van Edom. Zo lezen we. Dat zal wel betekenen dat het in het noorden van Edom die nacht zwaar geregend heeft. Ver weg. Ze hebben het niet kunnen ontdekken. Ze hebben het niet gemerkt. Maar God heeft ervoor gezorgd. En omdat Edom een berglandschap is, stroomt dat water naar beneden en vult het dal en de greppels worden vol met water, zodat de dieren en de mensen kunnen drinken. Hij zorgt voor lafenis. En die greppels die houden het water vast. Als die greppels er niet meer geweest waren, dan was het in de brede rivier, ben ik zo weer weggestroomd. En had niemand zich kunnen laven aan het water dat de Heer geschonken had. Die houden het water vast. Het wordt in de grachten opgevangen. En zo kunnen ze hun dorst lessen. Hij behoudt het leven. Hij zegent mens en beest. En doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Is dat niet rijk, gemeente? Is dat niet bemoedigend? Is dat niet vertroostend? Dat de Heer in de weg van de gehoorzaamheid zijn zegen niet zal inhouden. Hij zorgt voor de regen. Hij zorgt voor de lafenis. En dan kunnen die soldaten niet zeggen, dat hebben wij nou tot stand gebracht. Dat hebben wij nou gedaan. O nee, ze hebben heel de nacht gewerkt. Maar als het water niet gekomen was, dan was het te vergeefs geweest. Maar God heeft zijn belofte vervuld. En de greppels en de grachten werden vervuld met water. Wie roemt, roemen in de Heere. Maar God schakelt het werk van mensen erbij in. Omdat Hij werkt, maakt Hij ook mensen werkzaam. En daarom kan de apostel Paulus ook zeggen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in uw werk beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daarom is het waarachtige geloof altijd een zaak van geloven en gehoorzamen. Vertrouwen en gehoorzamen. Er stroomt water in de greppels. En de dorst kan gelest worden. Gods heil wordt ontvangen en genoten door hen die zich op de Heere verlaten en die de middelen die God schenkt gebruiken. Daar waar het hart naar hem uitgaat, waar de begeerte des levens is naar zijn heil, waar gesmeekt wordt om zijn gunst en geworsteld om zijn genade, daar zal de Heere heil doen zien. Denk maar aan die vrouw van vanmorgen. En dan blijft er nog één vraag over. God zegent die legers daar in dat grensgebied tussen Moab en Edom. Maar hoe kan God dat nou doen? Het zijn toch allemaal zondaren. Ze hebben toch geen recht op Gods zegen. Ze hebben deze uitredding niet verdiend. Hoe kan de Heere en dan toch dat reddende water schenken. Gemeente, dat water dat 's morgens de greppels vervult en de grachten, weet u wanneer dat gebeurt? U moet dat eens lezen in de 20e vers. Toen het spijsoffer gebracht werd. In Jeruzalem werd het morgenoffer ontstoken. En dan werd het brandofferaltaar ontstoken tot verzoening van de zonde van het volk. En daarop volgde het spijsoffer, waar de offeraar zich geheel aan de Heere toewijdde en voor hem leefde. Het spijsoffer. En daar ligt het geheim van Gods zegen. Het water komt, terwijl in Jeruzalem op dat moment het spijsoffer aan de Heere gebracht wordt. Er is verband tussen het offer en het water. God geeft het water opdat Hij het spijsoffer aanziet en aanneemt. Het spijsoffer werd gebracht naar het brandoffer. Het brandoffer diende tot verzoening van de zonde. Het spijsoffer symboliseerde de gehele toewijding aan de Heere. En zoals elk offer, was ook dit offer een prediking van Christus. Christus heeft zich helemaal aan de Heere toegewijd. Hij heeft in een volkomen gehoorzaamheid geleefd. Het spijsoffer vindt in Christus een vervulling. En dus geeft God dit water aan dorstige harten op grond van de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Zijn toewijding aan zijn Vader. Zijn in alles op de eer des Heren gericht. En uit zijn volheid mogen u ontvangen genade voor genade. Christus heeft zich als een spijsoffer de Heren gewijd. En op grond van het offer heeft hij zich aan de Vader gewijd. Het leven in zijn ziel. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en hij verbrandt. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Hij heeft zich gelegd op het altaar des kruises. En daarin heeft hij de volle toren van God over de zonde gedragen. Hij is gehoorzaam geweest in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Maar hij heeft zich ook beantwoord aan de heilige eisen van zijn Vader. In een leven van dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft zich geheel en al opgeofferd aan de Vader. En op grond nu van zijn lijden en sterven vloeit er water uit de rotssteen. De regen kwam ten tijde van het morgenoffer. Toen daar in Jeruzalem het brand- en spijsoffer gebracht werd. Het vloeit alles voort uit die zegenende middelaarshanden. We hebben in onze zondenood het water des levens nodig. En als we dat missen, dan komen we om. Dat water des levens, dat hebben we niet verdiend. En als God het ons zou onthouden, ondanks al onze gebeden, hij zou geen onrecht doen. Maar zie, daar is Christus, het vervulde spijsoffer, die zich volkomen aan zijn Vader heeft toegewijd. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood, ja tot in de dood des kruises, om uit zijn volheid te geven, genade voor genade. Gemeente, en nu mogen we ook opzien tot hem in de hemel die daar altijd bidt. Nee, niet op bepaalde momenten. Niet het morgenoffer en het avondoffer. Maar hij leeft daarom voor zijn volk te bidden. En dan gebruikt de Heer dat eenvoudige middel. Om aan die drie koningen de overwinning te bezorgen over Moab. Want als de morgen aanbreekt en de Moabieten in het dal kijken, dan zien ze het hele dal vol water. En de morgenzon die laat zijn stralen daarop vallen, zodat het rood gekleurd wordt. Een roodachtige kleur. Het is net bloed. En de Moabieten hebben hun conclusie al getrokken. Dat kan niet anders, maar ze moeten ruzie gekregen hebben. Ze hebben de wapens tegen elkaar opgenomen. Ze hebben een bloedbad aangericht. Ze hebben elkaar verslagen. En dan klinkt het bevel aan de buit. O, gij Moabieten. Kom maar. Je hoeft geen wapens mee te nemen. Misschien zijn ze wel ongewapend. Het dal ingedaald. Het is alleen maar in te halen. Het is alleen maar te pakken en mee te nemen. Maar o gemeente, toen ze daar beneden kwamen, toen zagen ze geen lijken. Maar toen was het water. En toen heeft de Heer de overwinning gegeven. Aan Joram, Jozefat en Mesa, de koning der Moabieten. Gemeente, zo geeft de Heer de drie koningen de Moabieten in de hand. Om Christus wil kan de roep uitgaan. O alle gij dorstige kop tot de wateren. Kan gezegd worden, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. In Christus heeft God een fontein geopend. tegen de zonde en de onreinheden van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Wie hem aanroept in de nacht, vindt zijn gunst oneindig groot. En als Gods geest gaat uitdelen uit de volheid van Christus, dan is er een overvloed. Dan mogen ze drinken uit die milde heilsfontein. Dan zullen zij uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, die roepen bij elk een en juichen van al Gods gerechtigheid. Amen.